groet jullie in Jezus' wonderbare naam. Het is natuurlijk een bijzonder voorrecht om hier te mogen spreken in het verlengde van onze eigen straat. Maar uiteindelijk gaat het niet om ons natuurlijk, maar het gaat om de Heer Jezus, zoals ook al gebleken is uit de liederen en de gebeden. We zijn bijeen hier in zijn machtige wonderbare naam. En het gaat om de opbouw en de verheerlijking van die naam. En om de opbouw en de verheerlijking van zijn koninkrijk. En ik wil met jullie lezen een aantal versen uit de Colossenzen 3, om te beginnen. Het woord van God, Heer Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. En dan gaat het vanmorgen ook over het levende woord van God, onze Heer Jezus Christus, Colossenzen 3. En dan wil ik lezen met u vers 1 tot 17. Ik weet niet welke vertaling jullie allemaal hier gebruiken, ik heb hier de herziene, maar... Annie heeft nog een ending eentje, maar dat geeft hij niet. En mijn vrouw ook. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood aan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde, maar nu legt u ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. Liegt niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorene van God, heilig en geliefde met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, en verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is, en laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet met woord of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. We beginnen dit woord met een als. Als u nu met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn. Dus dan gaat het erom, als u dan. En dit is natuurlijk een stukje uit een langere brief die Paulus schrijft aan de gemeente van Colosse. En als je er dan zomaar invalt, dan moet je eigenlijk natuurlijk een klein beetje het verband weten waarin hij dat zegt. Want een als is wel een als. Het is dus niet blijkbaar voor iedereen. Dus dat geldt ook voor ons. Als wij met Christus opgewekt zijn. En dat is het thema wat telkens terugkomt eigenlijk in de brieven van Paulus. Denk maar aan Romeinen 6. Voor jullie denk ik allemaal overbekend met hem begraven door de dood in de dood. En zo zijn we dan ook met hem opgestaan als we met hem begraven zijn. Dat komt natuurlijk ook terug in Colossenzen 2. We zullen er zo een paar versies van lezen. Je ziet dat natuurlijk in Efeze 2. Waar Paulus ook ons de gemeente van Efeze leert. Efeze 2 vers 6 dat ze met hem opgewekt zijn. En Paulus die begint natuurlijk deze brief aan de gemeente van Colosse en hij heeft die zelf niet gesticht. Epaphras heeft dat gedaan. En hij schrijft deze brief samen met Timotheus. En de Paulus die begint altijd met de positieve dingen, zoals ook de Heer Jezus doet natuurlijk in de gemeente, in de openbaring. En dan begint hij altijd eerst met de positieve dingen. En dan komt de Heer ook met de verbeterpunten, zou ik willen zeggen. Nou, zo doet Paulus dat eigenlijk ook. En zo mooi dat je die hele lijn gaat zien van Paulus, ook in die brieven van Colosse, dan gaat Paulus eigenlijk altijd vertellen, wie ben je nou in Christus? En dat is nodig, om al die verleidingen en die misleidingen te weerstaan. Die er ook in die tijd waren, maar in deze tijd zeker niet minder. Dus als, broeders, zusters, geldt dat ook voor u, geldt dat ook voor mij. Als u nu met Christus bent opgewekt. Nou, en dan zie je dat Paulus daar, laten we even terugbladeren. Voor mij is het één bladzijde terug, de Colossenzen 2. En dan lezen we daar ook eens een aantal versen. En bij mij staat er boven, met Christus gestorven opgewekt boven vers 4. En dan zegt Paulus, en dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Dus het begint met een waarschuwing, dat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Nou, dus in deze tijd is dat best wel actueel, denk ik. Mooi klinkende redeneringen, want sommige mensen kunnen het prachtig vertellen. Maar Paulus leert dan de Korintiërs dat het koninkrijk van God niet bestaat uit woorden, maar uit kracht. Dan hou ik dat vast. Kracht om de zonde te overwinnen en kracht om te getuigen. En dan zegt Paulus, gaat hij verder in vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Ik ben altijd ontzettend blij geweest met deze tekst. Zeker ook als mensen opgevoed worden met het feit dat je Christus dus niet kunt aannemen. Dat vind ik altijd zo mooi dat dat hier eigenlijk herhaald wordt. En ook de oude Statenvertaling die herneemt altijd datzelfde woord. Vanuit Johannes 1, waar dat dus niet kan in vers 12. Maar dan zie je hier dat Paulus ook in de gemeente van de Colossus schrijft. Dat wij Christus moeten aanvaarden. Dat we hem moeten aannemen. Dus daar begint het mee. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Dat is het vervolg. Dus je begint met het aannemen van Christus. Maar we moeten natuurlijk verder. We moeten gaan wandelen. En dan zit hij geworteld en opgebouwd in hen, bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen is. En wees daarom overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie. Zie, daar heb je het weer, die mooi klinkende redeneringen, filosofie. En inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen. Denk aan 1 Petrus 1, vers 18 en 19, waar Petrus zegt dat je niet met zilver of goud bent vrijgekocht. Van de ijdele overlevering der voorvader. De oude Statenvertaling zegt naar de wijze waarop het u door de vader geleerd is. Maar met het kostbare bloed van Christus. Dus het is heel belangrijk. Denk maar aan Genesis waar het al begint. Daar wat de Heer Jezus zegt. Daar zal een man zijn vader en moeder verlaten. Zijn vrouw aanhangen en één vlees worden. Dus je gaat uit het gezin. Ook zoals Abraham uit zijn familie. En je komt los van de familie. En je komt. Als het ware voor het aangezicht van de Heer, waar de man het hoofd wordt, je sticht je eigen gezin. En dan ben je in eerste instantie verantwoordelijkheid schuldig naar de Heer, maar niet meer naar alles wat je meegekregen hebt in je opvoeding. Dan wil ik zeggen dat dat allemaal fout is. Ik adviseer altijd, verwerp alles wat fout is. En vraag aan de Heer om het goede te bewaren, om dat uit te zuiveren. Maar dat je beseft dat je van alles mee kunt krijgen, wat dus niet Christus is. Ijdele overlevering, verkeerde leringen en ook allerlei overleveringen van mensen die volgens de grondbeginselen van de wereld zijn. En het is goed om daar soms eens over na te denken. De grondbeginselen van de wereld, ook merk je binnen de gemeente van de Heer Jezus dat de mensen ook gewoon hun cultuur meebrengen. En dan hoor je ze naar de Heer praten net zoals je met elkaar praat. En dan zeggen ze, Heer, als u wilt, alstublieft. Maar de Heer heeft in een aantal dingen, een groot aantal dingen, al lang gezegd wat hij wil. Dan hoef je ook niet meer te vragen, Heer, wilt u dat? Als ik aan mijn vrouw iets vraag, wat ik zeker weet dat ze het mij wil geven, dan hoef ik niet te zeggen, alsjeblieft. Maar wij hebben in onze cultuur soms van die beleefdheidspatroon ontwikkeld, waar we dat gewend zijn, maar eigenlijk niet meer beseffen wat we zeggen. En let op, we hebben het hier over het woord. Dus het is belangrijk dat we het woord zuiver horen, dat we het woord zuiver prediken. Maar ook in onze dagelijkse taal, in onze dagelijkse omgang, ja, goed met elkaar en in de waarheid leven, want dan nemen we dat ook mee in ons gebed als het ware. En dat we niet als we bij de Heer komen nog allerlei, zoals vroeger de fariseeën van alles meenemen, en een heleboel woorden, die kan nog wel raken. Maar we moeten bidden in de geest tegen de Heer. Paulus die onderwijst ons dat, hè? De Romeinen 8, vers 26 en 27. En Judas, die leert ons dat. En Efeze 5, vers 30 geloof ik. Al die teksten zien we, daar we moeten leren bidden in de geest. Nou, dan kunnen we niet komen met allerlei dingen die we vroeger geleerd hebben. allerlei dingen die we vroeger gehoord hebben, waarvan we niet eens weten of het waar is. Dus let op. Dat we zuiver zijn. En niet volgens de overleving. Want die wereld, wij vergeten dat denk ik wel, dus de hele wereld ligt in het boze. De hele wereld, zegt Johannes, ligt in het boze. Het is niet zo dat er een neutraal terrein is. Het is niet zo dat er drie koninkrijken zijn. Er zijn er maar twee. Dat is het koninkrijk van het licht. En het koninkrijk van de duisternis. En als we bij Christus behoren, dan worden we overgeplaatst vanuit het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van het licht. En dan zijn we hem verantwoording schuldig. Die de koning is van dat hemelse koninkrijk. Van het geestelijke koninkrijk. Maar niet dat andere koninkrijk van de duisternis. Maar daar zit niks tussen. Veel mensen denken, ja, er is een soort derde weg. Want ik leef een soort voor mezelf. En ik heb niks met God te maken. En ik heb ook niks met die duivel te maken. Maar dat neutrale terrein is er niet. Deze hele wereld ligt in het boze. Dat is voor ons ook als christen ontzettend belangrijk om dat te beseffen. Om onbesmet van de wereld bewaard te blijven. Om niet besmet te raken. Om niet van allerlei op te lopen. En daarom zegt 2 Korinthe 7 vers 1 ook, dat wij ons moeten reinigen van alle bezoedeling van geest en vlees. Hoort u dat? Wij moeten ons reinigen, dat zegt Paulus. Het is niet zo dat het automatisch gebeurt. Sommige mensen denken, nou, het bloed van Christus, dat reinigt mij wel. Nee, wij moeten ons reinigen van alle bezoedeling van geest en vlees en zorgen dat we onbesmet bewaard blijven te midden van deze wereld. En dan kreeg je die prachtige teksten, die zeiden, het zijn teksten, het zijn schriftgedeelten die mij in mijn jonge geloofsleven, ruim 30 jaar terug, zo geweldig geraakt hebben. Keer op keer ben je verwonderd. Dan zegt hij hier, Paulus, vers 9, want in hem, in Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem. De NBG zegt, u hebt die volheid in hem ontvangen. Dus de hele volheid van God heeft het behagen woning te maken in Christus. En als wij deel hebben aan Christus, dan hebben wij deel aan heel die volheid. Zoals de gerechtigheid van God in Christus woning gemaakt heeft, en hij die gerechtigheid geleefd heeft en vervuld heeft, zo hebben wij deel aan die gerechtigheid van Christus. Denk maar 1 Korinthe 1 vers 13, aan zijn wijsheid, aan zijn verlossing, aan zijn rechtvaardigmaking. Alles wat van Christus is, is ons deel geworden. Ik zat vanmorgen zo eventjes over te denken. Als iemand begraven wordt, dan heeft hij een kleren aan. Sommigen krijgen ook juwelen mee. En weet ik veel toestanden. Maar dan wordt ook alles begraven. En zoals Christus begraven is, zo zijn wij begraven met hem. Als je deze Bijbel begraaft, er zitten een aantal losse papieren in voorin. Dan gaan ze mee. En zo is het met ons. Zo heel eenvoudig is dat. Zoals Christus begraven is, zo zijn wij met hem begraven. Dat is wat Paulus ons hier leert. Hoewel dat hij daar ook nog iets over te zeggen heeft, maar daar komen we zo tegen. Vers 11. In hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. En dan zegt hij weer, u bent immers, en dat is toegevoegd door de vertalers, maar als je het leest, doorleest, dan zit je door de besnijdenis van Christus met hem begraven in de dood. Dus in één stuk lees je dat eigenlijk door. En u bent immers, dat is een toevoeging van de vertalers om het leesbaar te maken. Maar u bent immers, dus hoort u hierbij, broeders en zusters. Bent u met hem begraven in de dood. Waarin u ook met hem bent opgewekt. Sommigen denken, we zijn één geworden. Ik zoek nog een kruisje. Hebben we dat niet? Dat moet nog gemaakt worden, ook zo, want jullie weten allemaal hoe het eruit ziet. En bij ons staat een kruis, dat verwijs ik vaak naar. Maar natuurlijk is daar de grote kanteling gekomen bij het kruis. Er is de grote omwenteling heeft daar plaatsgevonden. Daar is Christus gestorven in onze plaats voor onze zonde. Maar daar hield het niet op. Dat heb ik net gezegd, je moet Christus aannemen, maar dan moet je in hem gaan wandelen. Voor Christus hield het daar ook niet op. Hij is daar niet blijven hangen aan dat kruis. Hij werd ervan afgenomen en werd begraven. In de grot van Jozef van Arimathea. En zo zijn wij, zegt Paulus hier. Hij zegt hier tegen de gemeente van de Kolossen. Want dat weet hij blijkbaar. Hij zegt, jullie, u bent immers, jullie zijn met hem begraven in de dood. Dus als we begraven met hem willen worden, dan kan dat alleen in de doop. Dat is wat Paulus natuurlijk ook leert aan de gemeente van de Romeinen in Rome, maar ook hier aan de gemeente van Colosse. Dus je ziet dat ze dat heel vaak gedaan hebben, en daarna gaat hij eigenlijk vertellen wat er allemaal gebeurd is. Vroeger kwamen de mensen tot geloof en lieten zich vaak dezelfde dag dopen. Die hadden niet zoveel onderwijs gekregen, zwart, maar ook heidenen. Nou, wij hebben vaak heel veel onderwijs gekregen voordat we daar naartoe gaan. En daarom is zo mooi dat Paulus dat hier allemaal de betekenis daarvan uitlegt. En dan zegt hij, waarin u ook met hem opgewekt bent. Als je niet dood bent, dan kun je niet opgewekt worden, kun je niet tot leven gewekt worden, toch? En als je niet begraven wordt, kun je niet opstaan. Nou, dat is eigenlijk wat Paulus hier gewoon zegt. Opgewekt. Uit de dood opgewekt. Wij waren allemaal vroeger dood door zonde en misdaden. Wij waren dood. Wij waren in dat rijk van de duisternis. Satan was onze Heer en Meester, vaak zonder dat we dat beseften. En natuurlijk voor de een meer dan de ander. De een heeft minder zonde gedaan dan de andere. En ik hoop dat we allemaal weinig gedaan hebben. Prijs de Heer, maar wij waren dood. Wij hadden geen leven. Wij leefden onder de wet van de zonde en de dood. Daar zaten we in gevangen. Daar zaten we in verstrikt. En nu, door Christus, zijn we daarvan verlost. En dus, ja, soms praat ik al en dan lezen we het natuurlijk. En hij heeft u toen u dood was in overtredingen, toen besneden zijn van de vlees, samen met hem levend gemaakt. Door u alle uw overtredingen te vergeven. Toen God onze zonde kwijtschold. Toen wij onze zonde beleden hebben. Toen we tot bekering kwamen. Toen we tot geloof kwamen. En toen we verteld hebben tegen de Heer wat we allemaal fout gedaan hebben. Of we gestolen hebben, of een dief waren, of een rover, of een hoereerder, of wat dan ook. Dan gaat de Heer ons dat vergeven. Dan gaat hij ons daarvan vrijspreken. En dan zegt hij ook in vers 14, dat handschrift dat tegen ons getuigde, die wet die tegen ons was, heeft hij uitgewist. En dan in vers 15 heeft de overheden de macht ontwapend, die openlijk de schande gemaakt en daar de overheden getriomfeerd. En dan begint Paulus weer met een heel stuk, dat gaan we nu allemaal niet lezen, vers 16 tot en met 23, weer over al die dwalingen, over alle dingen die mensen je aankomen brengen. Altijd dingen waar mensen mee komen. Ook in de gemeente komen mensen binnen en je moet het zo doen en je moet het zo doen. Ze hebben nog nooit iets gebouwd, maar ze komen met hun adviezen. We weten helemaal niet hoe jij begonnen bent, hoe jullie begonnen zijn, hoe de Heer de zijn gemeente gebouwd heeft. En dan komen ze met allerlei drogen. En dat was dus ook al ten tijde van de gemeente van Colosse. En dan zie je hier dat Paulus zegt, dus dan hebben we het een klein beetje begrepen, hoop ik, hoe die gemeente van Colosse gevormd was, hoe die mensen, de gelovigen, Christus hadden aangenomen, in hem geworteld werden, in hem gedoopt zijn. En dan zegt Paulus, als dat nou allemaal met jullie gebeurd is, dus als je nou met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn van Christus, die aan de rechterhand van God zit. Dus, met andere woorden, wees niet meer aardsgezind, maar wees hemelsgezind. Wees niet meer naar beneden gericht, maar naar boven gericht. Wees niet meer gericht op alles wat er om je heen gebeurt. In je gezin, of in je familie, of waar dat je dan ook bent. Of in de gemeente, alles wat er gebeurt. Want dan is altijd, is die wereld bezig met de wereldse dingen. En die wereld ligt in het boze. En die wereld zal proberen zoveel mogelijk om u van Christus af te trekken. Die wereld zal zoveel mogelijk tijd van u vragen. Die wereld zal zoveel mogelijk inspanning van u vragen. En die wereld komt met zijn verleidingen en hij zal u proberen te beïnvloeden met zijn woorden, met zijn beelden, met al die dingen. En dat zegt Paulus, dat is niet de bedoeling. Wij moeten daar niet mee bezig zijn. Wij moeten zoeken de dingen die van boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zijn. En bedenk die dingen, vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En dan zegt hij het weer, dan herhaalt hij het weer. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Nou, Galaten 2 zegt hij dat ook, hè? Galaten 2 vers 20. Niet meer mij, ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dit is het hele geheim van het evangelie. Niet meer ik, maar Christus. Het is het hele geheim. Wat we moeten verstaan, wat we moeten doorgronden. En wat we moeten leren leven met elkaar. Door de kracht van de Heilige Geest.
Weet u wat hier staat? In vers 3. Daar lezen we soms makkelijk overheen. U bent. Dat is niet iets wat nog moet gebeuren. Dat is niet iets wat u moet bewerken. Dan krijg je een soort werkheiligheid en noem al die dingen maar op. Nee, u bent. U moet beseffen wie u bent. Als u tot wedergeboren gekomen bent, als u een nieuwe mens bent, een nieuwe schepping in Christus, moet u leren ontdekken wie u eigenlijk bent als nieuwe mens. Dan bent u van bovenaf geboren, zegt de Schrift. Door het woord en door de Heilige Geest. Is dat dan geen grootspraak? Nee, want u doet het niet, dat doet God. Er is geen enkele verdienste van u. Geloof is God gebouwd door zijn woord, de Heilige Geest heeft met u gesproken. En daar heeft u antwoord op gegeven, dat is de verdienste van God. Misschien bent u wel opgevoed van jongs af aan in het woord van God, dat is de verdienste van God. Dat is de genade en de zegen van God dat u zo groot gebruikt bent. Dat is niet uw verdienste. Of van mij. Maar dan moet je wel beseffen, zegt Paulus, wie je bent. Hier heeft het alles mee te maken hoe u in het leven staat. Hoe u in het geloof staat. En hoe u het leven leeft. En zoveel christenen zijn eigenlijk bezig om die ladder op te klimmen naar de hemel toe. Om daar te komen waar ze al gezet zijn, zegt Paulus in Efeze 2. En ook hier. Want u bent gestorven. Nou geldt dat dan voor alle christenen, dat hebben we net uitgelegd. Als u nu. Dat gaat om die eenheid met Jezus. U kunt voor alles beleiden, maar als u niet in Christus bent, als u niet in Christus blijft, dan bent u ook niet in hem. Dus dat is de opdracht wat Jezus geeft. Hij zegt, kom tot mij, en dan zegt hij, blijf in mij. En natuurlijk doen we dat allemaal met volle handen opstaan, we moeten allemaal leren, en de Heer heeft tijd met ons, en de Heer heeft geduld met ons. Maar om al die andere dingen te overwinnen, moet u wel daar zitten waar Christus is. Eigenlijk daar waar de overwinning geleefd wordt. Want hij is de grote overwinnaar. We hebben net gelezen, hij heeft die macht ontwapend. Hij heeft die machten van de hel, de machten van de boze, de machten van de wereld, de kracht van de wereld. Daar heeft hij ook ons van gered, zegt 1 Petrus 3 vers 21, door de doop. Die ark heeft Noach niet gered. Noach is gered, niet gered, die is gered van de wereld. Dat is wat de Schrift ons leert. En daarom redt de doop ons ook van die wereld, zodat we niet meer in die wereld meegaan, maar in Christus kunnen blijven. Dat niet de wereldse kracht ons beïnvloedt en meeneemt, maar dat de Heer ons meeneemt, de goddelijke kracht, de bovennatuurlijke kracht, de kracht van de Heilige Geest. Alleen, er staat hier ook, verborgen in God, het is niet zichtbaar. Het wordt misschien zichtbaar uit onze handen, onze wandel, naarmate de heerlijkheid van God meer gestalte krijgt in ons. Maar het is niet zichtbaar zoals aardse dingen zichtbaar zijn. Geestelijke dingen zijn niet zichtbaar zoals materiaal zichtbaar is. Een geestelijk huis is niet zichtbaar, althans niet zo, zoals dit huis, van hout en steen en van riet. Maar als u dit gaat zien, lieve broeders en zusters, dan word je zo verblijd en dan prijs je de Heer. En dan, Heer, ik snap het allemaal niet, maar Heer, was dit geweldig. Heer, mijn leven is verborgen met Christus in God. Ik heb vroeger 36 jaar geleefd voor mezelf en geprobeerd, maar dan merk ik, dat lukt niet, dat is hem niet. Want je bent onder die macht van die boze en die verleidt je tot zonde. En dan kun je niet overwinnen zonder de Heer. En dan kom je tot geloof en dan mag je dit allemaal zien. En als je dan wat verder opgewassen bent in het geloof, ik weet niet hoe lang u de Heer kent, maar dan is dat zo goed om dat telkens voor ogen te zijn te houden en opnieuw te zien. Wanneer Christus geopenbaard zou worden die ons leven is. Het gaat erom dat Christus zijn leven in ons leeft, dat is het. Dat is het christendom, dat is het evangelie. Niet meer ik, maar Christus. Want als u gestorven bent, kunt u het niet meer. Als u gekruisigd bent met hem, dan kun je niet meer voor jezelf leven. Dan heb je die kracht niet meer, die je vroeger had. Die kracht van het vlees, die wordt verbroken door de kracht van het kruis. Dat is de heerlijke evangelie. Niet meer ik, maar Christus. Heer, ik kan het niet, maar u wel. Heer, ik heb wijsheid tekort, maar u niet. Heer, ik heb problemen, maar u hebt oplossingen. Zo geweldig. Om God te leren kennen en die genade van God die ons ten deel gevallen is in Christus. Nou, ben je dan overal vandaag? Nou ja, was dat nog waar? Kijk, en dan zien we vers 5. En dan zegt Paulus, dus weer gebruik je dat principe. Eerst vertellen wie je bent, Vertellen wie Christus is. Vertellen hoe rijk je bent. Vertellen dat je gestorven bent. Maar ook met hem leeft. En dan gaat Paulus weer verder over die dingen die blijkbaar ook de gemeente van Colosse nog niet overwonnen hadden. En dan zegt hij in vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Zie je, daar heb je het weer, dat aardse. Ondeugd, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, de hebzucht die afgoderij is. Er zijn er nog maar een paar, er komen er nog meer. Maar ik denk dat we dat allemaal kennen. Maar dan gaat het erom, hoe gaan we daar nou mee om? En dan zegt Paulus, dood dan de leden die op de aarde zijn. Dan hebben we allemaal, misschien allemaal wel eens een spin doodgetrapt of iets anders. Een beetje wat u hinderde. Nou, zo moet je dat doen. Zo staat dat hier. Nou, ik doe het ooit wel eens, moet ik beleiden. Ik weet niet of dat hier dierenactivisten zijn, wordt het misschien lastig, maar dan wil je nog een keer met je voet zo heen en weer om zeker te weten dat het dood is. Nou, zo moeten wij optreden met elke vorm van ondeugd. En niet zoals heel veel christenen zeggen, ja, mag dit nog wel, of mag dat nog wel, en kan dit zo, en dan op het randje gaan lopen langs het ravijn. Doden. Dus betekent ermee, handelen zoals Jezus heeft, dus je ogen door zonde verleid, ruk het uit. Als je van die kastjes zijn waar je niet mee om kunt gaan, nou, trek er de stekker uit. Gooi er met de kliko. Ja, wat ga je nou liever, naar de hemel? Of naar de hel. Want we hebben net gelezen op die toren van God. Over de ongehoorzame staat er geloof ik hier. Maar dat is eigenlijk ook toegevoegd. De toren van God komt altijd over de zon. Als we niet schuilen. Onder het bloed van Christus. Als wij niet. En dan kunnen we niet als we onrechtvaardig leven. Want God verlangt naar recht. En de Heer weet natuurlijk, want de Heer Jezus kent ons, die is op gelijke wijze als wij verzocht geweest, die weet wat wij allemaal doormaken. Hij weet wat het is om in deze wereld te leven. Hij weet wat het is om die verleidingen te weerstaan, die allemaal op ons afkomen. Misschien in deze tijd nog wel meer dan vroeger. Maar hij geeft ons als het ware de handvat aan. Doden, sla er met een grote hamer op, of zet u je voet op. Dat is ook zo met die boze, die laten heel veel christenen tegen ook allemaal toe in hun hoofd. Dan zeg ik altijd 71, 82, hoog. Hij hoort onder je voet. Moet je niet meer discussiëren. Doden. Afhandelen. Wij moeten eens wat radicaler worden, denk ik, als christenen. Niet nog een beetje wel en een beetje zus en een beetje zo. Doden. Dat is alles. Het zwaard erin, het woord van de geest. Het zwaard van de geest, het woord van God moet erin. En dat dringt door, zegt Paulus, dat het vereens het zielig is, gericht bij gedachten en overleggen van het hart. Ook in de gedachten. Doden ermee. Ik heb van de week nog zo'n broeder en die begon te bidden. Hier wilt u mij mijn gedachten, weet ik veel allemaal. En ik zeg, ja, ik ben soms een beetje kruis, hou er nou eens mee op. Jij moet keuzes maken. Het is toch niet zo dat wij zijn vrijgekocht, zegt de Heer? En dan zouden wij als kind van God weer slaaf worden van wat daarboven gebeurt, zonder dat wij er iets aan kunnen doen. Dat is een soort fatalisme. Dat is dwaasheid, zegt de spreuken. Dan gaan allerlei invloeden bepalen wat wij daar produceren. En als alle invloeden gaan bepalen wat wij hier produceren, dan gaan we daar ook naar leven. Maar dat is niet het leven van Christus. Het leven van Christus in ons, binnen in ons. Dat komt van binnen naar buiten. Dan zeg je, Heer, hoe wilt u het? Heer, laat het mij zien. En als je het niet redt, dan zeg je, Heer, help. Maar wij laten ons toch niet van alles wijs maken, van alles in ons hoofd. Als een soort vergaarbak maar tot ons nemen. En dan zitten we zo een beetje te luisteren naar alles wat er in die bovenkamer gebeurt. En wie zit er dan op het stuur van uw leven? Nou, ik doe ook een stuur en een rem. Dat is ook je gedachte. Er zit een stuur op en een rem. En als je op een gegeven moment zegt, stop, Heer help, hier wil ik niet meer bezig zijn. Heer, ik wil bedenken de dingen die boven zijn. Nou, dan zit je in de Bijbel te lezen en dan kunnen er allerlei gedachten komen. Wat je nog moet doen en wat je gedaan hebt, wat er gisteren gebeurd is en wat hij zei en zij. En de moeilijkheden die er zijn en de problemen. Nee, als je zit in de Bijbel te lezen, het woord van God, je hebt er als het ware een afspraak met de Heer. En dan zeg je, Heer, ik wil bedenken de dingen die boven zijn. De rest komt straks weer. Of op een andere keer. Het zijn allemaal van die golven die op u afkomen om proberen u bezig te houden. Die vijand zit niet stil.
doden, onreinheid, hartstop.
Ik zeg wel eens, in pastoraat laat je hart je tochten maken. Sommige mensen die kunnen zo heel ver gaan, want die kunnen je gedachten zo bij aan de andere kant van de wereld. En dan krijg je die wereld van de fantasie. Dat veel mensen die fantaseren zijn voor een groot gedeelte in hun leven onbruikbaar. Want die leven niet in de werkelijkheid, niet in de waarheid. Die hebben die gordel van de waarheid al lang thuis gelaten. Want in de wereld van de fantasie weet je niet wat waar is en wat niet waar is. Nou, als je leeft in de wereld van de fantasie, nou, dan komt daar natuurlijk die boze. En die komt u van alles wijs maken. Doe dat niet. Laat je hart geen tochten maken. Sla die deur naar de fantasie dicht. Sta daar niet toe als er begint in je hoofd, kap ermee. Wij moeten soms een beetje streng zijn voor onszelf. Dat heeft waarde, dat heeft eeuwigheidswaarde als je deze dingen doodt, deze leden. En dan sommigen die denken, ja, ben ik nou wel een kind van God? Want ik denk soms nog van die slechte dingen. En dan denk ik, wat je nou denkt, wat je nou uitspreekt, wil je dat? Nee, dat wil ik niet. Nou, dan produceer je het ook niet zelf, dan doe je dat ook niet zelf. Kijk, zeg, dit wil ik en ik doe het, dan bent u verantwoordelijk. Maar als er wel allerlei dingen gebeuren in uw leven die u zelf niet wilt, dan bent u niet aan het bewerken, maar dat is de zonde of de boosheid. Die probeert dat te bewerken. En die probeert u dan vervolgens schuldig te verklaren, en dan komt de volgende vraag, maar ben ik nou wel wederom geboren? Ben ik nou wel een kind van God? En Johannes zegt ook, wie uit God geboren is, die zondigt niet. Dat staat er inderdaad, want het zaad van God blijft in hem. Nou, dat bedoelt Johannes daarmee, dat we niet in de zonde kunnen blijven. Als we tot geloof gekomen zijn. Dat zegt Paulus hier ook. Nu je weet wie je bent, moet je deze leden doden. Nou, dat is de... Dus je bent rechtvaardig in Christus, maar je moet ook rechtvaardig worden in heel je wandel en heel je handel. Nou, dat is het werk waar de Heer mee bezig is door zijn woord en door de Heilige Geest. En dan vraagt hij van ons ook nog een beetje om dan deze verkeerde dingen te doden. Oh ja, vers 6 staat het. Hè? Door deze dingen van de toren van God. En dan sommige vertalingen die stoppen hier ook. Maar hier wordt gezegd over de ongehoorzaamheid. Maar goed, in ieder geval is het zo dat de toren van God altijd komt natuurlijk over de zonde. En de ongehoorzaamheid is ook zonde. En dan zegt Paulus, in deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Dus hij schetst hier dat weer, zegt hij dat tegenover elkaar. Vroeger leefde je daarin. Toen was je aardsgericht, toen was je aardsgezin, toen had je de duivel tot vader. Maar nu, zegt Paulus, nu je in Christus bent, moet dat leven veranderd worden. Je moet als het ware dat oude leven afbouwen. Je moet er ook de dood in. Je bent de dood ingegaan met Christus, ook je handel en wandel zoals die vroeger was. Buiten de schrift om de ongehoorzaamheid, je moet ook de dood in. Dat is wat Paulus ons hier wil leren. En dan zegt hij, vers 8, maar nu legt u ook dit alles af. Hij is er nog niet, hè. Hij begint met ondeugd en reinheid. Maar nu ga je dit wat meer toespitsen. En dan zegt hij, legt u ook dit alles af, namelijk toren de woede. Ja, en dan staan wij meestal heel gauw klaar. Maar ja, toren, maar je kunt ook rechtvaardig vertoond zijn. Want dat was Jezus ook op de Fariseeën en in de tempel. Ja, dat is waar. Een andere vertaling zegt hier drift. En misschien komt dat dichter bij ons. Dat we dat beter begrijpen. Toren, woede, drift. Is dat zonde? Ja, dat is zonde. Dat is niet, dat is aards. Dat is het vlees. Dat is niet uit God. Dat is niet uit Christus. Zeker als Christus wel eens rechtvaardig vertoornd. Als God toornig is op ons, omdat wij zondig of ongehoorzaam zijn, dan is de Heer rechtvaardig vertoornd. Hij heeft die recht van spreken. Maar wij, wie zijn wij? Als wij onze overtreders niet vergeven, zegt Jezus, dan kan de Vader die in de hemel is jullie ook niet vergeven. Als wij beseffen dat we door genade leven, dat we door genade zijn wie we zijn, en dat we geworden zijn door die genade zoals we zijn. Wie zijn wij dan? Om anderen, als het ware, zo uit de kaffer, misschien mag ik het zo eens even zeggen, om ons dan zo te laten gaan. Want dan zit je komen, dus je tong die kan in vlam gezet worden door de hemel en door de hel. Woorden kunnen zo ontzettend dingen kapot maken. En daarom zegt Paulus, die moet je afleggen. Dus als die toren komt, moet je daar ook je voet op zetten. Dan zeg je, help mij, ik wil rustig blijven. Woede. Er is geen reden meer in. Dan gaat de toorn, de woede, de drift gaat u overnemen. En misschien heeft u dan voor uzelf nog aanvaardbare reden om boos te worden. Ik heb er heel lang mee geworsteld. Dan ging het om het werk, dan ging het om de prestatie, dan ben je erop gevoed. En als mijn kinderen dat niet ineens goed deden, dan was ik ook te heftig. En ik heb er lang mee geworsteld, totdat de Heer mij heel persoonlijk aansprak. Arie, de zulke beërven het koninkrijk van God niet gelaten zijn. En dan wil ik niet zeggen dat je direct naar de hel gaat, maar je raakt wel dat leven kwijt. Dus dan heb ik voor mezelf, dan heb je het weer. Ik zeg, toen heb ik besloten, dan stort je een heleboel in, heren, maar ik zal het niet meer doen. Ik heb helaas nog één keer ben ik in de fout gegaan, maar verder niet meer. Dan moet je een besluit nemen. Dan moet je doden. Dan moet je afkappen. Zoals 2 Timotheüs 2 vers 19 zegt, de Heer kent wie van hem zijn. En ieder die de naam van de Heer noemt, die breken met ongerechtigheid. Je kunt zonde niet afbouwen. Dat wordt wel eens verteld, hè. Dan heb ik er ook nog 10 sigaretjes, dan raak ik naar 5, en dan naar 3, en naar 2, en naar 1, dan stop ik. Nee, zonde moet je mee kappen. Dan moet je mee breken. Zonde kun je niet afbouwen. Toorn, woede, slechtheid, lasten en schandelijke taal uit uw mond. Als er één ding speelt in de gemeente van de Heer Jezus Christus aan de dag van vandaag, dan is dat laster. En we hebben misschien onvoldoende door wat we eigenlijk zeggen. Want als je naar je broeder en zuster kijkt, dan zie je licht wel een minpunt. En dan vergeet je wat Paulus zegt. Paulus zegt eerst wie ze zijn in Christus, en dan gaat hij ook wel de vinger leggen op de dingen die nodig zijn om te vermanen in liefde. Maar laster, daar wordt die ander niet door gebouwd. Want laster, daar is die ander ook niet bij. En dat wordt allemaal gebruikt door die macht in de lucht om de gemeente van Jezus af te breken. Wij moeten niet lasteren, zegt Petrus, maar wij moeten elkaar zegenen. Snap je wat het verschil? Als je een broeder of zuster ziet die achterblijft, dat je voor een bid, of voor haar bid. De Heer wil die broeder en zuster zegenen met kracht. Heer, er is iets in haar leven wat ze denken niet scherp ziet. Heer, schijnt het licht van haar elke geest in haar hart. Heer, zullen ze het zien. Heer, overtuig haar van zonde. En Heer, kan ik iets voor haar betekenen? Dat is een hele andere houding als dat wij, als het ware, kwaad spreken over onze broeders en zusters. Laster, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Uw liefde heeft de duivel tot vader. Hij is de leugenaar van het begin. En als we liegen, dan doen we weer die gordel af. Dan leven we niet meer in de waarheid. En dan kan dat misschien lijken dat het voordelig is. Ja, het kan lijken dat het voordelig is, maar het is zonde. En het is schadelijk voor uw ziel. En het is ook schadelijk voor die ander tegen wie u liegt. En wie komt dan? Ja, dan komt die vijand, dan komt die boze. Heel veel mensen hebben zoveel strijd. En ik zeg niet dat wij zonder strijd kunnen zijn in dit leven, zeker niet. Niemand blijft vrij van aanvallen. Laten we daar nuchter in zijn, daar moet je niet van schrikken. Maar wij moeten natuurlijk niet de deur openzetten voor die vijand. En dat doen we als we liegen. En liegen staat tegenover de waarheid. Jezus zegt in Johannes 8, de waarheid maakt vrij. Ik wil de waarheid verstaan, de waarheid zal u vrijmaken. Maar net zoals de waarheid vrijmaakt, zal de leugen ons binden. Die zet ons weer vast. En dan krijgt die boze weer grip op ons leven. Want hij vindt het ook heel erg dat u tot geloof gekomen bent. Maar hij vindt het nog veel erger als u daar maar blijft en oppast in de genade en in de rechte kennis van Gods weg. Dat u komt tot die volwassen maat in Christus. Want dan heeft hij een geduchte tegenstander. En dan gaat u ook spreken van de goedheid van de Heer. En dan gaat het woord van God zijn loop hebben. En dan wordt het koninkrijk van God gebouwd. Dan komen mensen tot geloof. En die moet die boze weer loslaten. Dus hij heeft er alles voor over. Dan zet hij zwaar op in. Om de kinderen van God klein te houden. Om ze bij de grond te houden. En als hij u of mij kan verleiden tot leugen. Dat is het begin. Dan heeft hij zijn voet tussen de deur. Nou, ik heb toch zo'n strijd. Ja, hoe komt het dan? Nou, dan praat je poosje met mensen en dan bied je de woord. Ja, deur opengezet. Je bent binnengelaten. En aan andere punten zeggen mensen, nee, ik snap er niks van. Ik heb zo'n strijd. Dus is zo. Ja, dan zeg, hij is ook een inbreker. Hij is een dief. Dus als hij de deur niet openzet, dan ben je wel in te breken. En dan kunt u daar niks aan doen. Dan moet u alleen wederstaan.
Dat is wat Jacobus zegt, hè. Wederstaan de duivel en dat zal van u vlieden. Ligt niet meteen elkaar. Met die nieuwe mens gekleed. Of die oude mens met zijn daden uitgetrokken. Nou, Colossense 2 heeft dat ook gezegd, hè. Je trekt je oude daden uit, je oude leven uit. Zoals een jasje doe je zo uit. Dat gaat goed. Met jouw leven. Ik wil mevrouw niet met opzalen met werk, dus ik kan niet met de grond worden. Maar
zo gaat het eigenlijk. En je doet die nieuw aan. Je bent bekleed met Christus door de doop, zegt Klaassen 3 vers 27. Dus dat oude leven, die oude manier van denken, de oude manier van handelen, de oude manier van reageren, die doe je uit. Daar kap je mee, dat is bekering. Dat is 180 graden draaien. En dan doe je wel die nieuw aan, want anders loop je naakt. Dan heb je geen bescherming. Dus je moet die nieuwe aandoen en je moet die wapenrusting uit Efeze aandoen. Efeze 6 vers 10 tot 20. Lees dat en doe dat ook, want dat is nodig. Die nieuwe mens aandoen. De oude uit en de nieuwe mens aandoen. Die vernieuwd wordt tot kennis over de komst, het beeld van hem. Dan gaan we steeds meer op de Heer Jezus lijken. En kijk dan in vers 11 daarbij. Is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaren, schiet, slaaf en vrije. Maar Christus is al en in al, als je daarop, broeders en zusters. Christus is alles in al. Daar gaat het om. Dat is de evangelie. Dat Hij zijn reine, vlekkeloze leven in ons kan leven. Dan gaat het niet meer om u. Maar niet meer om mij. Dat is wat Paulus zegt. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dan gaat Hij uw leven bepalen. We hebben natuurlijk straks je zoon, de Heer is mijn herder. Het is niet zo dat Hij u alleen leidt, maar dat is het prachtige van het nieuwe verbond. Hij is niet alleen bij u, maar ook in u door de trooster. Hij is in u. En Hij gaat zijn leven in ons leven, omdat wij telkens zullen beleven en ervaren wij dat niet kunnen. Wij kunnen niks goddelijks tot stand brengen. Wij kunnen geen vlekkeloos leven leven. Wij kunnen dat niet. Dit is geen prestatie, dat kan niet. Je kunt nooit van de orde van de mens komen in de orde van God. Maar daarom is het zo mooi dat God in zijn Zoon naar ons toegekomen is en in ons woning heeft gemaakt en dat leven in ons wil leven. Dat is evangelie. Het gaat altijd om Jezus, het gaat altijd om de Christus, het gaat altijd om de gezalfde. Maar Christus is alles en in alle. En als Christus dan alles in alle is, dan zijn we ook eensgezind. Dan ontstaat die eenheid. En dan bent u eensgezind. Eén in liefde betoon. Eén van zin. Eén van hart. Eén van streven. Dan heeft u ontdekt waarvoor u leeft. En dat is om de naam van de Heer groot te maken. Dan heeft u ontdekt waarvoor u leeft. En dat is om zijn koninkrijk uit te bouwen. Dan heeft u ontdekt waarvoor u leeft. Niet voor eigen eer of eigen roem, maar tot eer van hem. En als we dat allemaal, als dat bij ons allemaal zo is, dan is er eenheid. Dan is er geen verdeeldheid in het lichaam. Verdeeldheid in het lichaam komt altijd door het vlees. Door iemand die denkt dat hij nog minder is of meer is. En die dingen spelen gewoon. Wij zijn niet 1, 2, 3 af van dat oude leven. En dan zie je hier ook die gemeente van Colosse. Paulus zulke prachtige dingen vertelt. Maar dan zijn er dingen die moeten nog afgelegd worden. Christus is alles in alle. Ik hoop echt dat u dit nooit meer vergeet. Ik hoop dat de Heer door de Heilige Geest dit zo diep in ons hart schrijft. Dat we dat nooit meer uitgaan. Want dit woord van God, dat verandert ons. Dit woord van God in het nieuwe verbond schrijft God met de Heilige Geest de dingen in ons hart. Hij graveert het erin. En dan wordt dat ons leven, dan is dat ons leven. Dan hoeven we daar niet meer op te oefenen, maar dan is dat ons leven. Dat is onze kracht, dat gaat ons denken beïnvloeden. Dat gaat ons handelen beïnvloeden. En dat wordt steeds meer het nieuwe leven wat wij gewoon leven, ja. Zonder daar weer na te denken. Als we al die oude dingen afgebouwd hebben, gedood hebben, dan gaan we dat nieuwe leven leven. En dat is heerlijk. En de kenmerk is altijd de vrede. Als de vrede u verlaat, als de vrede afneemt, dan moet je roepen, de Heer, wat is er? Wat gebeurt er? Dat kan ook zo heel makkelijk zijn dat je soms dingen niet helder ziet. Nou, geef de Heer daar weer zicht op. Misschien moet je ook een paar dagen worstelen, dat is ook niet zo erg. Maar dat je de Heer aanroept, ziet op hem. Bedenk de dingen die boven zijn. En dan is die vrede
van God aanweer. En bekleed u dan, vers 12, als uitverkoren van God, heilige geliefde met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Dat is ook wel iets wat je moet doen. Efeze 6 ook. Je wapenrusting moet je aantrekken. Voorts wees krachtig in de Heer, in de sterkte van zijn macht. Denk, doe daan. Dat zijn dingen die de Heer van ons verlangt. En zo staat dat hier ook. Bekleed u dan als uitverkoren van God, heilige geliefde, met innige gevoelens van ontfermen. Misschien zijn ze er bij u. Misschien heeft u innige gevoelens van ontfermen. Dan bent u er al mee bekleed. Maar als ze er niet zijn, dan moet je ze aantrekken. Ja, Heer, ik wil met ontfermen bewogen zijn. Voor die man, voor die vrouw, of die situatie. En Heer, ik wil vriendelijk zijn, maar ik wil nederig zijn. He? Nederig zijn, buigen. Dus dat oude leven, dat was nooit nederig. Dat oude leven was hoogmoedig. Dat oude leven, dat leefde voor zichzelf. Maar het nieuwe leven, die wil buigen. Die wil dienen. Zoals Jezus kwam om te dienen. Zo mogen wij ook elkaar dienen. En dat is wat Paulus hier ons wil leren. Nou, verdraag elkaar en vergeef de een tegen de ander. Er wordt al iets over gezegd. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals Christus u vergeven heeft, ze moeten ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. Oh, en daar heb je het al zeer, vers 15. En de vrede van God heers in uw hart, wat u op het één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. En laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, alle wijsheid, onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht met psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Denk daar maar eens over na, als u elkaar terecht wijst, hoe dat u dat doet. De dingen zoals u denkt, zoals u het ziet. Of wijzen elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En met het woord van de Heer. En zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden, met daden, doet het alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Alles wat u doet. Voelt u dat? In uw dagelijks leven. Dat gaat niet uit de stad hier niet. Dat moet je zondag doen als je in de dienst bent, in de samenkomst. Alles wat u doet met woorden, ver.
En als we dat leren met elkaar, om alles te doen wat wij met de woord of werk, dat we beseffen dat we alleen maar voor die naam leven, dan kan God daar ook achter staan.
God kan ons niet zegenen in onze bezigheden als we die niet voor hem doen. Voor wie doen we het dan? Voor onszelf? Voor het tijdelijke? Voor de wereld? Voor de hebzucht? Wat voor reden zit daar achter? Je kunt niet zeggen, Heer, zondags leef ik voor u. Heer, als ik naar de bidstond ga, dan leef ik voor u. Maar de koeienmelk, dat doe ik voor mezelf. Ik noem je maar eens uitstraf. Laat het ook zijn, man. Wat onze bezigheden ook zijn. Dat is zo heerlijk, als we dat ontdekken. Dat we juist, ook gewoon de praktische dingen die we moeten doen. De meeste van ons moeten die denk ik nog doen. Dat we dat ook voor de Heer mogen doen. Weet u... Vele christenen beseffen niet wat voor een geweldig voorrecht dat het is dat je het voor hem mag doen. Vele christenen vinden het zo moeilijk om te bidden. Nou, ik vind het een voorrecht dat wij mogen bidden. Dat je voorbeden mag doen voor je broeders, voor je zusters. Dat je voorbeden mag doen misschien wel aan de andere kant van de wereld. Dat God jou in wil schakelen in zijn plan, in zijn koninkrijk, in zijn gemeente, om die ander te dienen, om die ander tot zegen te zijn. Dat is toch een voorrecht. Het is toch een groot genot dat je tot zegen mag zijn voor een ander. Dat die ander door jou gezegend wordt. En waarom wordt die ander door jou gezegend? Dat God je wil gebruiken. Het is de genade van God die verschenen is. Pieter zegt, hij brengt alle mensen door ons op te voeden, enzovoort, enzovoort. Dus de genade van God heeft u geroepen. Niemand van ons heeft de Heer gezegd, maar de Heer heeft ons gezegd. Het is de genade van God dat hij ons geroepen heeft. Dan krijg je deel aan het leven van Christus. En dan mag je die ander dienen, dan krijg je straks boven, krijg je ook nog salaris. Je mens kan zoiets bedacht krijgen, alleen God zelf natuurlijk. Nou, als we nou zo rijk zijn, als we nou zo begenadigd zijn, in de zorg, in de liefde, als de Vader ons dat alles gegeven heeft in de Zoon, hij wil dat ook nog in ons uitwerken door het Woord en door de Heilige Geest. Dan zullen we daar dan met eerlijk gezegd niet meer gebruik van maken. Van de Heiland. Van het Woord. Van de mogelijkheid om te bidden. Van de mogelijkheid om vriendelijk te zijn. Van de mogelijkheid om nederig te zijn. Want u weet, dan brengt dat vrucht voor gerechtigheid. van de mogelijkheden om de zonde te overwinnen. Van de mogelijkheden om de boze te overwinnen. Van de mogelijkheden om in de waarheid te leven, in de waarheid te wandelen. Van de mogelijkheden om verlost te worden van je gramschap, van je toorn, van je woede, van je bitterheid. Van je onvergevingsgezindheid. De Heere wil ons ervan verlossen, daar staat hij mee klaar. Maar hij kan ons niet vergeven als wij niet vergeven. Hier komt te mogen leven, wij mogen leven in die vrede van God, in die shalom, in die volheid. Laten we daar dan, lieve broeders en zusters, zoveel mogelijk gebruik van maken. Mag ik nog met u danken? Heelse Vader, wij prijzen uw grootheid, Heer, en we roemen uw naam. Vader, ik wil bidden dat u meer en meer, Heer, alle gedeintjes die er misschien nog hangen, Heer, voor onze ogen, dat u die weg wil nemen. En dat u schijnt met het licht van uw Heilige Geest in ons hart, zodat we het schijnsel van het evangelie, Heer, niet alleen zullen ontwaren, maar dat we het ja, in al zijn heerlijkheid, in al zijn volheid mogen zien. En Heer, God ons aan met kracht van de mogen, Heer, dat we ook dapper zullen zijn om die leden van de aarde te doden. Dat er ruimte komt voor dat nieuwe leven. Dat oude leven, Heer, af te leggen. Dat er ruimte en dat nieuwe aan te doen. Zodat er ruimte komt voor u. Heer, om steeds meer, als het ware zelf te verdwijnen, dat er ruimte komt voor het leven van Christus. Heer, dat we het niet meer in de geest van de wereld doen. Maar in de geest van zachtmoedigheid. In de geest van Christus. O Vader, die oude adem in ons steeds meer overwonnen wordt door die nieuwe adem. Door Christus Jezus, onze Heer. Heere, zegen ook deze gemeente zo, Vader, in de wonderbare naam van uw Zoon. Halleluja. Prijs uw grootheid, Heere. Amen.
Amen.